Zullen we een zegen vragen voor het woord? Trouw God en Vader, dank u wel. We hebben heel veel gezongen. We hebben dat samen mogen doen. En nu mogen we gaan luisteren, Heer, naar wat Niek heeft kunnen voorbereiden. In uw geest, uit uw woord voor ons. Wilt u ons open harten geven? Wilt u Niek zegen, Heer, dat hij kan brengen wat u hem ingegeven hebt? We bidden uw zegen daarover. Amen.
Jullie kennen natuurlijk allemaal onze kernwaarden. Het is inmiddels al 1,5 jaar geleden dat we die geformuleerd hebben en gepresenteerd. En waarschijnlijk hangt die bij jullie boven je bed en kijk je er iedere avond naar en heb je hem uit je hoofd geleerd enzovoort. Ik zie niet zoveel herkenning, moet ik zeggen. Maar ik wil daar graag, wil ik één kernwaarde eruit lichten en daar wil ik samen met jullie over nadenken. En dat is de derde kernwaarde. Allemaal zijn wij waardevol en iedereen draagt bij. En dat wil ik graag doen aan de hand van 1 Korinthe 12, vers 1 tot 11. Zullen we dat gewoon eerst maar eens gaan lezen? Het is op zich een bekend hoofdstuk, alleen meestal wordt er gesproken over de stukken die daarna volgen. Maar ik wil het graag in de eerste verse, want Paulus zet daar een aantal heel belangrijke principes, zet hij daar neer. 1 Korintiërs 12, vers 1 tot 11. Over de gaven van de geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog niet geloofde, volledig in de ban van de afgoden, die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij het wil. Voorheen, als ik dit stuk las, dan werd altijd mijn aandacht getrokken naar het tweede gedeelte wat ik voorlees. En dan gaat het over gaven van genezing, gaven van tongentaal, kracht om wonderen te verrichten. En dan kom je een beetje in de knel, denk je van oké, maar dat was dus bij die Korintiërs, moet dat nou bij ons ook zo zijn enzovoort. Maar wat me trof toen ik met dit stuk bezig was, is dat eerste stuk wat ik net zei, dat Paulus daar een aantal grondprincipes neerzet die eigenlijk veel belangrijker zijn. En als je gaat praten over die gaven van de geest die in een gemeente zijn, denk ik dat op dit moment, want dit rijtje van Paulus is niet uitputtend, hè? In andere gedeeltes heeft hij het over andere gaven. We moeten gewoon kijken naar de gaven die op dit moment bij ons zijn en daarvoor deze principes gaan toepassen. Het gaat dus over allemaal zijn wij waardevol en iedereen draagt bij. En ik wil kort even iets zeggen over die Korintiërs, over de Korinthebrief. Dan wil ik gaan inzoomen op de gaven, om te afgoden, op Jezus is Heer en niet voor jezelf. Dat zijn de verschillende onderwerpen. Dus eerst even over die Korintiërs. Even voor de duidelijkheid, Korinthe ligt nu nog steeds in Griekenland. En als je kijkt naar die rode stip die ongetwijfeld achter mij op de landkaart staat. Ja, het klopt, David. Dan zie je dat die eigenlijk op een landtong ligt tussen het zuiden van Griekenland, bijna een eiland, en het noorden. En dat aan twee kanten dat er een zee of een zeearm inkomt. En dat maakte dat Korinthe in die tijd heel belangrijk was, want de kortste weg naar van bijvoorbeeld Athene, wat meer naar het oosten ligt, naar Rome, dat veel meer naar het westen ligt, dat was natuurlijk eigenlijk door die zeearmen. Alleen daar had je nog die landtong. En anders moest je helemaal om het zuiden heen varen. En in die tijd was het handiger om daar bij Korinthe aan de oostkant, zeg maar, je spullen uit te laden, met karren naar de westkant te laten voeren en daar weer op een schip te laden en dan weer door te gaan. Dus Korinthe was een knooppunt van oost naar west, maar tevens van noord naar zuid, want daar was die landtong. Het was dus een jonge, dynamische stad. En dat jonge moet ik ook nog even uitleggen. Want Korinthe was destijds door de Romeinen was het compleet verwoest. En in het jaar 50 voor Christus heeft Julius Caesar, die heeft het opnieuw weer opgebouwd. Dus in de tijd van Paulus was het zeg maar een jaar of 100 oud. Nou, dat is voor een stad ontzettend jong. Tegelijkertijd was het een hele grote stad geworden, waarschijnlijk meer dan 100.000 inwoners. En het was dus een hele dynamische stad, waar heel veel handel was, waar mensen fortuin konden maken, waar heel veel geld verdiend werd, waar allerlei mensen bij elkaar kwamen. Een heel dynamische stad. En Paulus is hier, dat lezen we in Handelingen, anderhalf jaar geweest en heeft daar het evangelie verkondigd en heeft daar een gemeente gesticht. En dit was dus nog een jonge gemeente. Maar je kunt je voorstellen dat die jonge gemeente, dat waren, nou, laten we zeggen, iets van 100 mensen, ten opzichte van die meer dan 100.000 inwoners van de hele stad, dat het echt een piepkleine minderheid was. Dus dat was natuurlijk best een uitdaging voor zo'n gemeente, van ja, maar hoe staan wij nu te midden van de andere mensen in deze stad? En Paulus die geeft een antwoord op een aantal vragen van de Korintiërs. Daar zit nog een heel verhaal aan vast, maar ik vat het even samen. Want de Korintiërs die hadden problemen met de omgang met elkaar. Dat lees je meteen in het begin. Partijschappen, rivaliteit, twist, nijd. Dus Paulus die geeft antwoord op van nou, maar hoe moet je nou met elkaar omgaan? Ze hadden ook een probleem van, ja, maar hoe moeten we nou onze diensten houden? Want Paulus zegt van, nou, zoals jullie het nu doen, dat deugt niet. Dus ook een antwoord van, nou, hoe houden we onze diensten? En wat ik net zei, hoe staan we nou in deze wereld? Wat mag nou wel, wat mag nou niet? In hoeverre moeten we ons aanpassen aan de mensen om ons heen en in hoeverre niet? In die zin is het eigenlijk best heel actueel, want wij zijn natuurlijk hier in Nederland ook langzamerhand een minderheid geworden. En tenslotte hadden ze ook nog een vraag over hoe ziet de toekomst eruit. Nou, dit zijn allemaal antwoorden waar ik nu niet op inga, waar Paulus een antwoord op, vragen waar Paulus een antwoord op gaat geven. Maar we gaan eerst even naar die gaven, want daar gaat het om. En het is boeiend, Paulus begint dit stuk, waarschijnlijk naar aanleiding van een vraag aan van de Korintiërs. En begint hij meteen over de gaven van de geest. Baf in één keer. Hij zegt dus eigenlijk, alles wat jullie kunnen, alles wat jullie doen, dat is allemaal een gave. Het is een geschenk. Het is niet iets wat jij zelf verdiend hebt, wat jij zelf hebt opgebouwd, waar jij trots op kunt zijn. Alles van de geest, alle gaven, die zijn gewoon een geschenk. Het is een gave. En dat is een heel belangrijk principe, want ook in onze tijd kom je eigenlijk voortdurend tegen dat het leven enorm maakbaar is. Jij kunt worden wie je wilt. Als je maar de juiste influencer volgt, als je maar de juiste dingen doet, en dan kun je succesvol worden, kun je rijk worden, kun je knap worden, kun je heel gezond worden. Het leven is maakbaar, wordt daarin gesuggereerd. Je Jij bent degene die je eigen succes kunt bepalen. En als het bij jou niet lukt, dan ben je gewoon een loser. Dan ben je een verliezer, dan ben je een minkukel, dan ben je gewoon niks waard. Dat is eigenlijk heel veel de boodschappen die je om je heen hoort. Terwijl als je gewoon nuchter gaat kijken, ik las bijvoorbeeld bij ons in de krant, stond vrijdag een heel artikel waarboven stond, waar je wieg stond, bepaalt voor een groot deel je leven. En dat ging met name daarover de gezondheid. En ik denk dat het voor iedereen heel duidelijk is dat het nogal wat uitmaakt of ik in Rwanda, in Oeganda geboren zou zijn geworden, of dat ik nu hier in Nederland ben geboren. Of dat ik in Gaza zou zijn geboren en daar misschien niet eens meer leefde. Of dat ik in Oekraïne was geboren en daar allerlei problemen had. Het maakt nogal wat uit waar mijn wieg stond. En niet alleen in wat voor land je geboren bent, maar ook in welk gezin je geboren bent. Ik ben in een gelovig gezin ben ik geboren en opgegroeid. Met ouders die mij lief hadden, die zorg voor mij hadden, die mij probeerden te geven wat ik nodig had. En er zijn zoveel mensen die ergens geboren worden waar dat allemaal niet het geval is. En die in plaats van dat ze krijgen wat ze nodig hebben, die niet krijgen wat ze nodig hebben, maar zelfs verkeerde dingen krijgen. Het maakt zoveel uit waar je wieg stond. Nou, dat is nog even los van wat Paulus hier zegt. En Paulus die zegt dus hier eigenlijk, alles wat je ontvangt, realiseer je absoluut dat het allemaal een geschenk is, een gave van God. En wat ik zei, dat maakt heel veel uit hoe je in het leven staat. Stefan Paas die gaf daar een ontzettend mooi voorbeeld van en dat wil ik aan jullie vertellen. Hij zei, stel je voor dat jij het kanaal wilt overzwemmen. En dan niet het Apeldoornskanaal, wat nogal makkelijk is om dat over te zwemmen, maar het kanaal tussen Frankrijk en Engeland, dat je dat wil overzwemmen. Nou, je weet dan dat je dat niet zomaar doet. Als je dat gaat doen, dan weet je zeker dat het fout gaat. Dus je moet je gaan voorbereiden, je moet je gaan trainen enzovoort. En wat je ook nodig hebt, want er zijn hoge golven, er is heel veel scheepvaart. Dus je hebt een volgboot nodig die met je meevaart om te laten zien aan andere schepen dat hier niet alleen maar een klein hoofdje boven het water uitsteekt wat niemand ziet, maar dat daar meer is. En dat als het fout gaat, dat die te hulp kunnen schieten. Nou, je hebt alles geregeld, je hebt mensen geregeld, je hebt je voorbereid, je hebt getraind en je gaat inderdaad, je gaat dat kanaal overzwemmen. En je gaat inderdaad aan de slag, maar halverwege je krijgt kramp. En inderdaad, je denkt eerst nog even er doorheen zwemmen, maar het lukt gewoon niet. En je benen willen niet meer en je begint te roepen naar de mensen in je volgboot, maar die zitten gezellig met elkaar te kletsen. En die hebben gewoon niet in de gaten dat jij ze roept. En je probeert nog wat harder te roepen. En gelukkig, uiteindelijk ziet iemand het. En je zwaait met je armen en ze hebben in de gaten van het gaat fout. En ze komen snel naar je toe en halen je uit het water. Nou, wat gebeurt er dan? Wat zeg jij tegen die mensen die je uit het water hebben gehaald? Je zegt, stelletje uilskuikens, waarom hebben jullie niet op zitten letten? Ik heb er recht op. Ik heb jullie ingehuurd om op mij te letten en mij mee te nemen en te redden op het moment dat het fout gaat. Ik heb het verdiend. Want ik had ze er speciaal voor ingehuurd. Stel je nou eens een andere situatie voor. Ik ben gewoon maar voor de gezelligheid aan het zwemmen. Nou, whatever waar. Een wat breder water. En opnieuw, het gebeurt hetzelfde. Ik krijg kramp in mijn benen. En het lukt niet meer. En ik kijk om me heen en ik zie daar wat mensen op de kant staan. Ik begin weer te roepen en te schreeuwen. En gelukkig, eentje ziet mij. En nou, die duikt meteen het water in, komt naar me toe en redt mij, haalt me op de kant. Wat gebeurt er dan? Dan ben ik enorm dankbaar. Want ik had het niet verdiend. Dit is een gave dit is iets wat ik zomaar krijg. En dat is het grote verschil tussen een levenshouding van ik heb de dingen verdiend, ik heb er recht op, en het is genade. Om maar op het woord terug te komen waar we mee begonnen zijn. Het is alleen maar een gave van God. Dan heb je, als je het daarover hebt, zo van oké, alles wat ik kan en wat ik doe, dat is dus een gave van God. En dat is dus iets waar ik dankbaar voor kan zijn, wat ik in dankbaarheid kan aanvaarden. Dan heb je twee valkuilen, misschien nog wel meer, maar twee wil ik benoemen. De eerste is dat je zegt van oké, als het een gave van God is, dan hoef ik er verder niks meer voor te doen. Je krijgt de gave van piano spelen en dan ga je zitten en speel je piano. Of je krijgt hem niet, ja, en dan ga je zitten en speel je geen piano. Nou, ik kan je vertellen, dat werkt niet zo. Je moet eindeloos oefenen. En als ik niet blijf oefenen, dan lukt het ook niet om hier op zondag te spelen. Een gave geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Als God mij een gave geeft, dan moet ik er inderdaad ook iets mee doen. Ik moet er inderdaad voor oefenen. En het meest duidelijke voorbeeld is denk ik de gelijkenis van de talenten die de Heer Jezus zelf vertelt. Dat hij vertelt, er gaat iemand op reis en die geeft 5 talenten aan de een, 2 talenten aan de ander en 1 talent aan de derde. Nou, je kent het verhaal, hij komt terug, de meester, en bij die 5 talenten zegt hij, nou, die heeft 5 talenten erbij verdiend. En de Heer zegt, fantastisch, maar hartstikke goed gedaan. Bij die 2 talenten zegt hij ook, hartstikke goed gedaan. En die ene talent zegt van, nee Heer, ik heb er niets mee gedaan. Want, nou, een heel argument, ik heb het verstopt in de grond. En in de gelijkenis zegt die Heer, dat deugt niet. Dat is niet goed. En het maakt dus niet uit uiteindelijk. Het gaat niet om het resultaat, want degene die 5 talenten had verdiend en degene die 2 talenten had verdiend, die hebben precies eigenlijk dezelfde waardering, laat ik het zo zeggen. Het gaat niet om het resultaat, maar het gaat om de inspanning. En als diegene met de 1 talent erbij had verdiend, was die er ook heel blij met hem geweest. Dus het is niet zo van, nou een gave, ga maar zitten en het komt wel. Nee, je moet er ook iets voor doen. De tweede valkuil, dat is dat je gaat zeggen van oké. Het gaat er dus om dat je heel dankbaar en heel nederig bent. Dus ik moet vooral mijzelf heel klein en nederig maken. Ik moet dus altijd zeggen dat ik het zelf niet kan. Ik moet altijd zelf zeggen dat ik het zelf niet goed heb gedaan. Want inderdaad, het is altijd een gave van God enzovoort. En dat lijkt natuurlijk wel vrij logisch. Dat je denkt van, dat is een goeie, hè? Dat is heel mooi. En dat lijkt dan soms ook een soort bijna edelmoedig conflict te worden. Wie het nederigst is van, nou, ik kan eigenlijk niks. Maar gelukkig heeft God mij nou genade bewezen. Maar je moet je ook realiseren dat een geschenk, je moet je voorstellen dat jij er bent en dat God voor je staat en dat hij jou een cadeautje geeft. En dat je dat uitpakt en dat je zegt, Heer, is dat voor mij? Ja, zegt God, dat is nou voor jou. Dat heb ik speciaal voor jou uitgekozen en dat mag jij hebben en dat mag jij gebruiken. Dat is toch iets om heel trots op te zijn. Dat is toch iets om heel dankbaar voor te zijn. En niet om te zeggen van ja, maar ik kan niks en ik ben niks waard enzovoort. Je mag zeggen, dit heb ik van de Heer gekregen en daar ben ik blij om. En er zijn anderen die misschien andere dingen hebben gekregen en die veel beter zijn dan ik, maar dat maakt niet uit. Ik heb dit gekregen van de Heer en dit mag ik gebruiken. Dan gaan we even verder naar gaven van de geest. Want Paulus heeft het over gaven van de geest. En dan zie je vanaf vers 4 dat hij eigenlijk 3 verschillende woorden gebruikt. Hij begint met verschillende gaven. In de andere vertaling staat genadegaven. Dan heeft hij het over dienende taken. In de andere vertaling staat bedieningen. En ten derde heeft hij het over verschillende uitingen van kracht. In de andere vertaling staat werkingen. En als we even kijken wat die woorden betekenen, dat woord gave of genadegave, dat is inderdaad een gunstbewijs, een geschenk, een genadegift. Zoals bijvoorbeeld die tekst uit de Romeinen, het loon wat de zonde geeft is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus. Het is dus iets wat je niet verdient, maar wat je krijgt, wat je mag ontvangen. En die dienende taken, dat zijn inderdaad gewoon, in die tijd waren dat gewoon taken die een dienaar moest uitvoeren. Gewoon taken van een dienaar. En die uitingen van kracht, dat is gewoon wat je eigenlijk ziet. Dat is de actie, dat zijn de daden die je van mensen ziet. Dus eigenlijk wat Paulus hier zegt, alles wat je maar in de gemeente ziet, aan gaven, aan werkingen, aan uitingen, aan wat je gebeurt, het is allemaal van de Heilige Geest. En als we dat dus even nu vertalen, of het is dat je, als we eerst in de samenkomst, dat je een lied opgeeft. Dat is een genadegave van God, die je op dat moment op je hart legt om dat lied te willen zingen. Als je een gebed uitspreekt, is een genadegave van God. Als je zingt, als je meezingt en met hart en ziel de woorden meezingt, een genadegave van God. En of je nou piano speelt, of zingt, of viool speelt, of met de fluit, het is allemaal een genadegave van God. En of je nou inderdaad een lied opgeeft, of hier staat, en inderdaad allerlei woorden zegt, is allemaal een genadegave van God. En dat is heel belangrijk om ons dat te beseffen, want het lijkt soms of degenen die hier staan en die verbaal nou ja net wat makkelijker uit hun woorden komen, dat dat de belangrijke mensen zijn. Maar dat maakt Paulus dus heel duidelijk. Het is allemaal genadegave van God. We zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal waardevol. En het is niet zo dat de een belangrijker is en de ander minder. Het is zo belangrijk dat dit helder is. En ook verder, gewoon praat je over genadegaven van het lokaal schoonmaken. Of een kaartje sturen. Of bezoeken brengen. Of wat dan ook. Het zijn allemaal genadegaven van God. Alles wat ik doe of kan in de gemeente van God, is een geschenk van God. En daarom zijn we allemaal waardevol. Iedereen is waardevol. Dan gaan we even naar die afgoden kijken. Want Paulus heeft het erover dat ze eerst in de ban van de afgoden waren. En dan moet je bedenken van, oké, kijk dan, wij hebben geen beelden die daar staan. Wij zetten geen kaarsjes neer en brengen offeranden aan nou, dat soort dingen. Toch spelen er ook afgoden in ons leven. En het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk wel uiteindelijk de beroemde preek van Henry Nouwen. Die daar zegt, wat of wie bepaalt mijn diepste identiteit? En die zegt eigenlijk, wat je diepste identiteit bepaalt, dat is eigenlijk je God of je afgod. En hij maakt duidelijk dat er heel veel mensen zijn waarbij de diepste identiteit bepaald wordt door wat ze hebben. Ik ben belangrijk omdat ik een goede auto heb, een groot huis heb, een goede gezondheid heb, noem maar op, dat ik een dikke bankrekening heb. Dat bepaalt mijn identiteit. Daarom ben ik belangrijk in deze wereld. En de anderen die zeggen, ja, maar wat ik doe, dat bepaalt mijn identiteit. Wat mijn werk is, mijn werk, dat bepaalt mijn identiteit. Wat ik doe in de gemeente, dat bepaalt mijn identiteit. En er zijn anderen die eigenlijk zeggen van, nou, maar wat anderen van mij zeggen, dat bepaalt mijn identiteit. Als iemand mooie dingen over mij zegt en complimenten geeft, ja, daar bouw ik op. Maar zodra één iemand maar zegt van, nou, ik heb daar wel wat vragen over, dan zak ik helemaal weg. En Henry Nouwen maakt duidelijk van, als door deze drie dingen je identiteit bepaald wordt, dan gaat je gevoel omhoog en omlaag. Want als je inderdaad een dikke bankrekening hebt, dan voel je je belangrijk en om wat voor reden dan ook. Je raakt je geld kwijt en je bent helemaal niets meer. Als mensen mooie dingen van je zeggen, wauw, dan voel ik me goed. Maar als iemand kritiek op me heeft, dan zak ik helemaal weg. Ik denk eigenlijk dan dat ik recht heb op dat mensen mij respect en waardering geven, omdat ik deze dingen doe. En er zijn de zogenaamde zonnekoningen waar het heel extreem is. Die het zelfs zo gaan organiseren dat ze voortdurend geprezen worden. En ook president in de huidige tijd. Maar, zegt Henry Nouwe, wat staat er nou tegenover? Wat is nou, wat maakt nou dat je, wat is nou je echte diepste identiteit? Wat maakt nou dat je stevig in deze wereld staat? Hij zegt, er is maar één ding. Het besef dat jij een geliefde zoon, een geliefde dochter van God bent. Dat God van je houdt. En dan kan er van alles in je leven gebeuren. Dan kan je rijk worden en weer arm worden. Dan kan je complimenten krijgen of je kan verguisd worden. Dan kan je van alles kunnen doen en opeens helemaal niet in staat ben om maar iets te doen. En dat doet allemaal pijn, dat kan ik je wel vertellen. Maar dan is je diepste identiteit, hierdoor wordt niet mijn waarde bepaald. Maar omdat ik een geliefd kind van God ben, dat is mijn waarde. Dan, Jezus is hier. Dat haalt Paulus aan. En die zegt van, je kan ook alleen maar zeggen, Jezus is hier door de Heilige Geest. Dus uiteindelijk ook dat je tot geloof bent gekomen. Dat is uiteindelijk ook het werk van de Heilige Geest. En dat Jezus is hier is wel heel belangrijk. In die tijd was dat een heel belangrijke uitspraak. Want je maakte daarmee eigenlijk twee dingen heel duidelijk. Aan de Romeinen maakte je duidelijk dat niet Caesar, de keizer, dat hij de Heer is. Zoals die in die tijd aanbeden zelfs moest worden. Als Heer van het leven. Maar dat Jezus, dat hij de Heer is van jouw leven. En aan de Joden maakte je heel duidelijk dat Jezus God is. Dat hij de Zoon van God is. En daarom was in die tijd de uitspraak, Jezus is Heer, was essentieel. Daarmee maakte je duidelijk dat jij bij Jezus hoorde. En als je zegt, Jezus is Heer, dan zeg je dus daarmee ook dat Jezus, dat je bij hem hoort. Ik hoor bij Jezus. Dan zeg je ook, ik wil hem gehoorzamen. Ik wil mij laten beïnvloeden. Ik wil luisteren naar hem. Ik wil doen wat hij zegt. Mijn leven is in zijn hand, wat er ook gebeurt. En dat maakt dan ook dat die gaven die je hebt, dat die ook anders gebruikt worden. Want als je zegt, Jezus is mijn Heer, dan wil je ook je gaven gebruiken in dienst van hem. Want ik kan je vertellen dat je zelfs hier kunt staan. En hier kunt staan voor je eigen eer. En dan heeft het geen waarde. En dat alleen maar ook de dingen die je doet in de gemeente waardevol zijn als je dat doet, omdat Jezus jouw Heer is en als je hem wil volgen. Nog één ding. In vers 7, daar staat, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. In andere vertalingen, daar staat ten voordeel of tot nut. En er staat niet van de gemeente bij, dat hebben ze uit de context gehaald. Maar in ieder geval, wat het heel duidelijk is, is dat je gave, dat het niet is voor jezelf. Maar dat die bedoeld is voor de anderen. Jij hebt het gekregen om anderen tot nut, tot voordeel, tot zegen te zijn. En dat betekent dat we inderdaad allemaal bijdragen. Wij kunnen in de gemeente niet afhankelijk zijn van één of twee mensen. We moeten allemaal bijdragen. Zo willen wij gemeente zijn. Wij willen op die manier inderdaad tot nut zijn, tot voordeel zijn van de gemeente. En in onze kernwaarden hebben we dat op de volgende manier uitgewerkt. Dat staat daar rechts van. Ik zet ze gewoon maar even hier op een rijtje, zonder er verder al te diep op in te gaan. Dat betekent dus dat wij zeggen, allemaal zijn we waardevol en iedereen draagt bij. En dat betekent dat wij ons willen opstellen als participanten en niet als consumenten. Wij willen dus met elkaar geen podiumkerk zijn, waar hier fantastische dingen gebeuren en waar je inderdaad gewoon je mee kunt laten voeren. En waarbij je kunt zeggen van nou, het was vandaag wel goed. En de anderen zeggen nou, het was vandaag wat minder. Ik moet misschien naar een andere kerk gaan kijken. Nee, wij willen een gemeente zijn waar we allemaal verantwoordelijk zijn. Waar we met elkaar participeren. Zo'n gemeente willen wij zijn. We willen ook zorgen voor een goede taakverdeling. Dat niet één of twee mensen, dat die bijna alles doen. Maar dat we het met elkaar doen. Dat de een het een doet en de ander het ander. En dat we op die manier elkaar aanvullen en naast elkaar staan. En dat iedereen gewoon participeert naar de gaven en talenten die hij van God heeft gekregen. En dat we op die manier samen dingen willen ondernemen en elkaar willen bemoedigen. Nou, ik ga weer terug naar de formulering van die kernwaarden. Allemaal zijn wij waardevol, omdat we geliefde zonen en dochters van God zijn. Omdat Jezus ons heeft gered. En iedereen draagt bij, omdat we allemaal gaven hebben gekregen van de Geest. En die willen gebruiken tot nut van anderen in de gemeente. Zullen we samen bidden en danken. Heere Jezus, genade zo groot dat ik, die het niet verdien, bij u redding en verlossing heb gekregen. Het is zo geweldig, Heer, wat u allemaal aan ons wilt geven. Dat u ons tot kinderen van de Vader hebt gemaakt. Dat we nu geliefde zonen en dochters van God de Vader mogen zijn. Door u, o Heer, wat geweldig, dank u wel. En Heer, dank u wel ook voor de gave die u ons hebt gegeven. Voor ieder van ons persoonlijk. En ik wil u bidden, Heer, help ons om te zien wat de gave is die u aan mij, aan ieder van ons persoonlijk hebt gegeven. En ik wil ook vragen of u ons wilt helpen om die gave in uw dienst te gebruiken. Tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk, uw gemeente. Amen.